Welkom, lieve luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Leiden met een leeg hoofd. En vandaag ben ik weer te gast in Thesinge, bij Boele Ietsma. Nou, Boele die was de eerste aflevering mijn gast en nu gebruik ik hem als klankbord voor mijn bevindingen van de afgelopen periode.
Ja, ik ben nieuwsgierig wat jouw bevindingen zijn. Ja. Je hebt een heel aantal gesprekken al gehad.
Ja, ja, ik heb inmiddels een stuk of 8, 9 ondernemende mensen gesproken die in meer of mindere mate hun hart volgen. En er is wel een soort rode draad te ontdekken in de zin van dat eigenlijk iedereen zegt zonder uitzondering, sinds ik mijn hart volg, ja, dan voel ik veel meer voldoening. Ik voel veel meer dat het klopt. Ik voel ook meer dat ook wel meer geluk. Ja. Overigens, bij de meesten is dat ook niet het doel. Dat vind ik ook wel interessant. Nee. Hè? Maar dat is meer het bijproduct. Ja, exact, exact. Alleen dan komt de vraag op. Die had ik afgelopen keer met een van mijn interviewees, om het zo maar te zeggen. Ja, waarom doen we dat niet allemaal? Waarom gaan we niet allemaal gewoon ons hart volgen? En waarom is dat de uitzondering?
Ja.
En ik dacht, ja, Boele die...
Dan wil je even een antwoord halen.
Ja, gewoon een kort antwoord, hè? Nee, maar ja, je snapt wat ik bedoel. Ja. Van wat weerhoudt ons daarvan? Heb je je vaste gedachten over.
Ja. Nou ja, goh. Merk dat ik nou meteen wel nieuwsgierig ben naar wat jouw eigen antwoord zou zijn, of een begin van een antwoord.
Kijk, daar kan ik natuurlijk wel, ik kan mezelf natuurlijk gebruiken als voorbeeld. Want ik zit in mijn eigen lichaam, dus dat scheelt.
Ja.
Kijk, er is natuurlijk een voorvraag. En die is natuurlijk de vraag van, ja, je hart volgen, je diepere gevoel volgen, je intuïtie. Ja, wat zegt dat diepere gevoel? Kan ik wel bij dat diepere gevoel? Ja. Als ik naar mezelf kijk, heb ik dat heel lang niet gekund.
Nee.
En wat maakt het nou dat ik dat nu wel kan of beter kan?
Ja,
hard werken.
Ja.
Hard werken aan mezelf maakt dat ik steeds beter een onderscheid kan maken tussen wat zegt nou mijn diepere gevoel en wat zegt nou, wat is nou angst of wat is nou verlangen of wat is nou...
Ja.
Ja, op de een of andere manier kan je dan beter ontrafelen of zo.
En wat is dan het werk wat je daarvoor doet?
Ja, het werk is... inmiddels is dat als ik pijn voel bij iets of een bepaalde emotie voel bij iets, of het nou boosheid is of verdriet of... kan ook blijheid zijn, maar het zijn met name de emoties die, laat zeggen, pijn doen.
Ja.
Om daar gewoon bij te blijven.
Ja. Uit te houden in wat dan zich meldt.
Ja, ja. Exact.
Ja.
En als ik dat lang genoeg doe, dan gebeuren er een paar dingen. Ofwel, het lost zich als het ware op. Ofwel, ik krijg een soort antwoord op de vraag van waarom die emotie zich meldt.
Ja.
En soms doet het heel lang, hoor. Dat kan ook weken duren, maanden. En soms heb ik daar ook echt wel hulp bij nodig.
Ja.
Met een coach in gesprek of met een therapeut. Of met we spreken elkaar ook vaker. Als wij in gesprek zijn met elkaar, dan kan je elkaar ook inspireren. Van, hey.
Nou ja, ik denk inderdaad dat dat ook wel meteen een van de eerste antwoorden dan is. Volgens mij ging ons allereerste gesprek daar ook over. Met deze microfoon ertussen. Dat was niet ons allereerste gesprek, maar... Wel in dit kader, dat wij in onze tijd natuurlijk heel erg zijn weggehaald bij het hele lijfelijke voelen. Dus we hebben heel erg een pilletjescultuur en een oplossingscultuur. Dus heb je een hoofdpijn, dan een pilletje erin en voel je somber, dan moet je iets leuks gaan doen. En zeg maar, elke vorm van voelen, zeker als het inderdaad wat veel eisend voelen is, zeg maar. Dus pijn, verdriet, angst enzovoort. Dat willen we eigenlijk zo snel mogelijk weg hebben. En wil je een leven leiden dat op een of andere manier genavigeerd wordt door je hart, zul je in ieder geval alles moeten voelen. Dus we hebben niet echt nog heel erg een cultuur van het leren omgaan met alle gevoelens. Daar hadden wij het vorige keer ook over, bijvoorbeeld in het kader van opvoeding. En hoe ga je met kinderen om? En op het moment dat er verdriet is of pijn is, al is het gewoon het pijn van het vallen... Wil je dan dat die pijn weggaat? Met een koekje en een pleistertje en een kusje en een pilletje. Of bied je even de ruimte om die pijn te voelen? En gewoon zolang het nodig is om gewoon daar even bij te zijn. Dus dat zou een eerste antwoord kunnen zijn. Zeg maar, we weten niet zo goed wat het überhaupt betekent om het hart als leidend of het gevoel als leidend te laten zijn. Want dat zetten we heel vaak op mute.
Ja, nee, dat zeker. En dat is zeker herkenbaar. Ook dat heb ik zeker zelf ook niet geleerd. Hè? Mijn vader was wat emotioneel afwezig. En als ik mijn vrienden spreek van mijn leeftijd, dan geldt dat voor de meeste vrienden van mij ook. Hè?
Ja.
Dus ik heb altijd heel vroeg geleerd om emoties weg te stoppen. En als er al een emotie om de hoek kwam kijken, dacht ik, nou, daar kan ik niks mee. Dus nee. We stoppen maar weer weg.
Ja.
En op een gegeven moment voel je het dan ook niet meer.
Nee.
Terwijl dat een hele belangrijke informatiebron is.
Ja, precies. Ja.
En denk je is dat van alle tijd? Of is dat van de laatste 100 jaar of 150 jaar? Of was het 2000 jaar geleden ook al zo? Ja, we leefden toen natuurlijk niet. Maar...
Nee. Ja, dat weet ik niet. Het is inderdaad lastig om echt goede inzichten te creëren op hoe het vroeger was. Wie vertelt eigenlijk de geschiedenis en wat zijn onze bronnen? Maar wat ik me wel zou kunnen voorstellen is dat wij inderdaad in een hele hoofdige en ook industriële en daarmee ook een hele mechanische samenleving zijn komen te leven, waarin er bijna een soort van natuurlijke selectie is gekomen op hoofdige mensen. Mensen die vanuit hun hart leven, vanuit hun geweten leven en vanuit hun passie leven, zijn ook mensen die moeilijk in een systeem in te passen zijn. Die zijn, zeg maar, vanuit het systeem gezien onbetrouwbaar. Ze zijn wel betrouwbaar, hè, want ze koersen op hun hart en ze koersen op intuïtie. Maar ze zijn onbetrouwbaar, want onvoorspelbaar voor het systeem. Dus ik denk dat dat onderwijs en in feite het hele werkveld, de industrie, ontzettend veel mensen natuurlijk inmiddels nodig in onze samenleving die gewoon achter een bureau zitten en daar dingen doen. Om dat te kunnen, moet je denk ik heel veel gevoel uitzetten. Dus er is een soort van gecreëerde natuurlijke selectie ontstaan op hoofdige en enigszins gehoorzame mensen. En ik denk eerlijk gezegd ook wel, en zonder daar nou een hele goedkope brug naar te maken, dat we daar in onze tijd rond dat hele corona gebeuren met alle maatregelen en toch een heel groot deel van de bevolking die dan vrij volgzaam daarin maar gewoon meegaat, zien we daar de gevolgen wel van. En om daar dan uit te breken en een soort van wakker te worden in van ja, maar klopt dit voor mij wel? Klopt het wel met mijn gevoel? Want als ik nou echt even mijn oor te luisteren leg bij mijn hart of bij mijn onderbuik of waar dan ook, klopt het dan wel? Daar is heel vaak iets van een crisis voor nodig. Dus heel veel mensen die lopen ergens in vast of hebben een crisis in hun relatie of in hun werk of een ongeluk wat ze meemaken, wat dan ook. Waardoor ze dan in één keer denken, ja, maar ho eens even. Wat ben ik nou aan het doen? Hoe leef ik nou eigenlijk het leven van anderen, de agendas van anderen, de doelen van anderen? Gaat het eigenlijk wel over waar ik hiervoor gekomen ben? Dus nou, een beetje een lang antwoord op de vraag, is het meer dan alleen maar persoonlijke keuze? Ja, ik denk inderdaad wel dat het, en dan hoef je helemaal niet richting complotten te gaan, maar dat we wel een soort samenleving hebben gecreëerd die hoofdige mensen nodig heeft. En dat zijn ook volgzame en controleerbare mensen.
Ja, wat je zegt, mensen die in het systeem passen. En die systemen worden natuurlijk groter en groter naarmate de globalisering zich door en door zet.
Ja.
En inderdaad, wat mij ook opvalt is, toevallig was ik gisteren met mijn dochter naar school voor haar 10-minuten gesprek of een presentatie gaf zij over haar voortgang.
Ja.
En wat mij opviel is dat, wat kan dan beter? Dat die leraar wel een aantal keer zei, misschien wel 10 of 15 keer in een gesprek van 10 minuten, ja, herhalen. Ja, je moet, als je een toets gaat doen, moet je het heel veel herhalen. Herhalen.
En dat herhaalde hij dan weer heel vaak.
Exact. Dus we zaten in de herhaling zaten we. En toen dacht ik, ja, dat is dus inderdaad wat we op school leren, is herhalen.
Ja, klopt.
En dat past bij het beeld wat jij schetst van, als we mensen willen dat mensen in een systeem passen, ja, dan moeten we dus heel veel herhalen.
Ja.
Om mensen te laten inzien hoe het systeem werkt, wat het systeem is. En dan is het maar ingeprent.
Ja.
En dus eigenlijk mijn eigen ervaring daarbij is. En dat het onderwijs daar dus ook een bijdrage in levert.
Nou, behoorlijk. Kijk, het onderwijs is eigenlijk een soort van initiatie in een samenleving, in een systeem. Daar is het voor opgezet. Het bereidt daadwerkelijk voor op onze samenleving. Het lager onderwijs, middelbaar onderwijs, het voortgezet onderwijs, maar ook het hoger onderwijs is in feite allemaal, in zekere zin is het allemaal beroepsonderwijs. Het is allemaal onderwijs dat ons klaarmaakt voor een functie in die maatschappij. En wat het dan vervolgens vraagt, is inderdaad dat je heel veel herhaalt en overneemt wat je wordt verteld dat belangrijk is in die context. Dus hoe hoger opgeleid. Ik heb me echt wel afgevraagd, hoe kan het nou dat echt hoogopgeleide mensen, echt zeg maar universitair en gepromoveerd soms enzovoort, toch ergens zo weinig kritisch kunnen denken, zo weinig kritische vragen kunnen stellen. Natuurlijk de uitzonderingen daar gelaten en die zijn er volop. Maar toch, grosso modo, hoe kan het dat... Ergens had ik verwacht dat nou juist de kritische geesten waren. Totdat ik me realiseerde, maar waarin zijn ze dan zo hoog opgeleid? En wat is er dan precies gebeurd? Betekent dat ze heel goed zijn geworden en elke keer ook zijn beloond op inderdaad het herhalen van de kennis die hen geleerd is. Dus ik bedoel, je haalt hoge cijfers op tentamens als je correct teruggeeft wat je bestudeerd hebt. Ja, ja. Dus dat is herhalen, letterlijk herhalen. En 9 van de 10 keer wordt op de universiteit niet gewaardeerd dat je zegt, maar ik denk toch dat het anders zit. Nee, dan moet je eerst gewoon beter nog studeren hoe het zit. Ja. En dan helemaal aan het eind, dan zijn er een aantal briljante briljante geesten die zeggen, en toch denk ik dat het anders zit. Nou ja, goed, hè, dat zijn dan misschien dan de leidende geesten uiteindelijk helemaal in de wetenschap. Maar de meeste mensen zijn dus vooral heel erg diepgaand getraind op het herhalen van alles wat we al weten.
Ja. Ja, nee, dat is natuurlijk ook handig in een samenleving. Ik zeg ook wel eens, we gieten alles in een begroting. Hè? Dus, of je nou op vakantie gaat, of je gaat naar school, of je gaat je werk doen, of je gaat met pensioen. Het is allemaal een begroting. Ja. En dat is ook vrij hoofdig.
Ja,
en als ik dan denk aan de vraag van, oké, wat weerhoudt ons van om ons hart te volgen? Ja, dan moeten we eigenlijk constateren dat de vijver waar we in zwemmen, zeg maar, dat niet faciliteert, dat niet ondersteunt. Dat niet. En het gekke is wel dat de mensen die dat dan wel doen, krijgen heel veel applaus en lof en ook heel veel, misschien ook zelfs afgunst van hij kan wel. het wel en ik niet.
Ja. En wat je dan vaker hoort, dat heb ik jou ook wel eens horen zeggen, dat mensen dan zeggen dat je dapper bent.
Oh ja, ja.
En moedig, hè, dat je een stap daar buiten zet of dat je van koers wijzigt. En ik denk in zekere zin dat het ook waar is. Hè, dat dat ook wel een zekere mate van moed vergt. Omdat je, zolang je functioneert binnen een systeem of binnen een maatschappij, dan weet je ergens ook wel wat beloond wordt en wat niet beloond wordt en hoe de hazen lopen, zeg maar. En op het moment dat je eruit stapt en je hart gaat volgen, dan stap je ook daadwerkelijk het ongewisse in. Ik moet nu denken aan een boek wat ik zelf geschreven heb. Dat heet Van de Kaart. Dat ging over het verliezen, zeg maar, van je geloofszekerheden. En dan raak je dus van de kaart in de war. Zo. Maar ik bedoelde daarmee ook letterlijk zo van, je loopt dan van de kaart van het bekende. Dus je loopt dan gebied in waar je geen kaarten meer van hebt. Wat niet in kaart gebracht is. In ieder geval voor jezelf niet. En natuurlijk vraagt dat moed. Want dan moet je dus op de tast en op je gevoel en de kans om 3 keer in een sloot te lopen of te verongelukken, wat dan ook. En dan toch door te gaan. Dus ja, inderdaad, daar is moed voor nodig. En niet iedereen heeft dat ook meegekregen in zijn opvoeding. En misschien zijn er ook wel gewoon daadwerkelijk heel veel verschillen tussen hoe mensen bedraad zijn. Bijna genetisch. En dat de een daarin, ja, zoals je ook begaafdheid voor pianospelen kunt hebben of voor tennis of voor wat dan ook, dat er ook verschillen zijn in begaafdheid als het gaat om het durven zetten van moedige stappen zonder dat je weet wat de uitkomst is. Niet iedereen is moedig.
Nee, maar ik vraag me dan af, want voor mij voelt het helemaal niet moedig. Hè? Dus ik voel gewoon, dit is onvermijdelijk. Deze stap, alles in mij zegt van, dit moet ik doen. Dus is het dan niet meer een soort bijproduct of zo van het feit dat je je hart volgt en vervolgens ja, je kan ook niet anders op een gegeven moment, want je voelt dan alles van ja, oké, deze stap moet ik blijkbaar gaan zetten. Ja. Dus het is niet zozeer moedig vanuit jezelf bekeken, maar meer vanuit de buitenwereld bekeken.
Ja.
Want kijk, wat ik wel heb, als ik af en toe schiet ik in mijn hoofd en dan denk ik wel van Casper, waar ben je nou eigenlijk mee bezig? Wat ben je nou aan het doen? Je had een goede baan en in zekerheden en dit en dat en zo en zus. Maar zodra ik dan weer even mijn lichaam schiet, denk ik, oh nee.
Ja, want als je in je hoofd ziet, dan ga je bijna je eigen stappen zeg maar beschouwen vanuit het buitenperspectief. Van hoe de wereld je ziet, waar je uit vandaan komt.
Exact.
Ja, en dat herken ik wel, ja.
Ja, dus het lijkt wel van, wat je me net vroeg van, wat doe je dan laat zeggen, dichter bij jezelf te komen, om dichter bij dat gevoel te komen, dat dan het logische gevolg is dat je dan meer je gevoel gaat volgen.
Ja.
En dat je bijna niet anders meer kan.
Nee, oké, dat snap ik. Maar goed, dan zou de vergelijking inderdaad met bijvoorbeeld een talent voor muziek wel in die zin kloppen. Iemand die dan op hele jonge leeftijd al prachtige stukken kan spelen, dan zou je, als je dat zelf niet hebt, kunnen zeggen dat is knap. Maar degene die dat doet, voelt het niet als knap. Die kan dat gewoon. Zeg maar. Dat komt uit hem of haar voort. Dus inderdaad, van buitenaf ziet het dan moedig uit. Maar voor jou logisch, kloppend, bijna dwingend misschien wel. Maar feit is wel dat zo'n stap, bijvoorbeeld de stappen die jij en jouw gezin nu samen zetten, dat is ook wel echt het onbekende in. Je weet echt niet hoe jouw leven er over een half jaar of over een jaar uitziet. Of laat staan nog verder. En dat calculeer je dus nu in. Je hoeft dus niet voor jezelf die zekerheid te hebben van dat je zeker weet dat je dan en dan dat en dat weer doet en zo en zo veel verdient enzovoort enzovoort en daarna woont. Dat laat je allemaal los.
Ja, het
en dat is wel een soort van, nou ja, of je het nou moedig noemt of kracht of een talent, maar het is wel iets wat niet iedereen kan.
Nee, maar het gekke is, ik verlang ook naar onzekerheid.
Ja, nou ja.
Precies omgekeerd.
Ja. Maar dan heb je dus een talent voor onzekerheid. Leven met onzekerheid.
Ja.
Dat wordt nu wakker in je.
Ja, precies. Dat wordt wakker inderdaad.
Heel veel mensen moeten er niet aan denken.
Nee.
Denken, ja, dit, wat jij achterlaat, dat was mijn droom.
Ja.
Ja, toch?
Ja, dat klopt. Dat klopt.
Ja.
Maar dan vraag ik me toch af. Hè, en dan,
ik weet niet of jouw luisteraars allemaal weten van jouw stappen.
Nou, jawel. Dat denk ik wel.
Ja.
Nee, dat denk ik wel.
Ja. Nou ja, dat is ook aan jou om dat wel of niet te vertellen natuurlijk.
Maar nee. Nou, kan wel heel kort vertellen. Is dat, dus ik was notaris en ik was managing partner van een van de grootste kantoren van Nederland. En heb ik heel veel plezier gehad en heel veel, was echt super.
En bereikt ook.
Super periode, ja, veel bereikt ook. En op een gegeven moment, al langere tijd, voel ik dat ik ruimte mag gaan maken voor iets anders. En dat voel ik eigenlijk al, denk ik, anderhalf, twee jaar. Het laatste half jaar heb ik een sabbatical genomen en om dat echt even diep te gaan invoelen.
Ja.
En de conclusie was heel helder van het is uitgewerkt.
Ja.
Kan ik nog langer blijven? Misschien wel. Voelt dat goed? Nee, dat voelt niet goed.
Nee.
Dus mijn aandelen verkocht en nu is er maar het onbekende ingestapt. En gedurende mijn afscheidstournee voelde ik ook heel erg, had ik hele mooie gesprekken met mensen. Dacht ik, oh ja, leuk, gaan we een podcast maken. Want er zijn mooie verhalen, mooie gesprekken. Met ondernemers vooral, of ondernemende mensen. En uiteindelijk ben ik dan hier beland met jou in dit gesprek. Van oké, de meeste mensen die ik dus spreek, worden heel blij van hun hart volgen.
Ja.
En ja, maar toch, de meeste doen het niet.
Nee.
En terug te komen op die onzekerheid. Ja, kijk, die onzekerheid geeft mij eigenlijk een gevoel van leven.
Ja, dat is ook zo natuurlijk.
En dan moet ik toch een beetje, het splitst elke keer door mijn hoofd, toch een beetje terug naar de jagers- en verzamelaarstijd. Laat zeggen ruim 10.000 jaar geleden, misschien nog langer. Mijn gevoel zeg maar dat de mensen toen ook zo leefden. Hè? Dat ze, laat zeggen, misschien een week of zo vooruit keken, vooruit dachten.
Maar toen was het geen keuze.
Nee.
En toen was het gewoon zoals het leven is. Hè? Dus je zou bijna kunnen zeggen, toen was de natuurlijke selectie op een type mens dat daarin het zich goed kon houden. En daar zullen sommigen, zou ik me kunnen voorstellen, het is natuurlijk allemaal hypothetisch en fantaserend, maar de ene jager, verzamelaar, Neandertaler zou daar zich misschien gelukkiger in voelen dan de ander. Maar ze konden het als collectief wel. Op die manier hebben ze eeuwenlang geleefd. Ja, en dat heeft dus denk ik ook geleid tot een soort natuurlijke selectie van bepaalde kwaliteiten in de mens. Dus je zou misschien wel kunnen zeggen dat ook de kwaliteit om echt te leven vanuit je hart in principe in potentie in elk mens wel aanwezig is.
Ja, precies.
Maar dat het inderdaad door onze samenleving zo ver naar de rand is geduwd. Hè, als eigenlijk lastig. Als lastig voor het systeem, als lastig voor jezelf. Ergens is het veel makkelijker om maar gewoon te gaan met de stappen die worden voorgelegd. Zo van, je doet een opleiding, heb je een baan, dan ga je met pensioen. In de tussentijd doe je dit, doe je dat, kijk je televisie enzovoort. Dan wordt het allemaal voor je ingevuld. Ja. En dat gaat nu al een paar generaties zo door. Dus mensen hebben daar ook weinig beeld bij. En hooguit gaan we dan vervolgens via de televisie passief kijken naar mensen die een andere stap zetten. En de programma's, dus ik heb nooit een televisie gehad, maar ik heb wel begrepen dat programma's als Ik Vertrek en
Het Roer Om, inderdaad.
Ja, precies. Allemaal van die, hè, ja. Dat mensen dus inderdaad een bijzondere stap zetten. Dat inspireert mensen dan wel, of misschien inspireert het hen niet, maar het vermaakt ze.
Ja.
Om vervolgens de volgende dag gewoon weer met boterham bakje, zeg maar, op de trein te stappen naar de baan, waar ze eigenlijk helemaal niet gelukkig voor worden.
Ja. Ja, nee, ja. En nog even terug naar die jaren verzamelaarstijd, hè? Want dan daarna hebben we dus de landbouwrevolutie.
Ja.
En dat was natuurlijk het begin van echt het opzetten van een groot systeem.
Ja.
Waarbij er in één keer een overvloed was aan eten.
Ja.
En daarvoor moest je iedere keer, ja, dan moest je daar naar op zoek.
Ja. Met veel onveiligheid.
Met veel onveiligheid. En nu gingen we ontzettelen. Gingen we op één plek zitten. En kwamen er systemen van, ja, mensen die op het land werkten. Maar er moest ook weer gemanaged worden, zeg maar. Ja. Want dat werd groter en groter. En eigenlijk kreeg je daar dus uiteindelijk ook mensen die eigenlijk niet, zeg maar, verbonden waren met de landbouw. In de zin van, ze werkten niet in de landbouw.
Ja.
Maar wel er heel veel over te zeggen hadden. Want zij zij hadden een bepaalde rol om daar toezicht op te houden. Om ervoor te zorgen dat dat het werk werd gedaan. Terwijl in die periode daarvoor, in mijn optiek, deed iedereen mee. Dus in de jagers- en verzamelaarstijd, iedereen, of je nou de tribesman was, of de stamhoofd, of whatever, je deed ook mee met
alles.
Met alles. En je had veel meer verbondenheid met de mensen, met de omgeving, met de natuur, met dat wat je doet.
Ja.
Terwijl als je naar de huidige tijd kijkt, dan heb je natuurlijk... ik heb zelf ook jaren als managing partner. Op een gegeven moment hoefde ik ook niet zoveel meer te doen. Want alles werd voor me gedaan.
Ja.
En dus ik had totaal geen verbinding meer, of weinig verbinding met het handwerk, om het zo maar te zeggen.
Nou, ik denk inderdaad dat in de cultuurfilosofie wordt inderdaad heel vaak de overgang van jager-verzamelaar naar de landbouwrevolutie of de landbouwtijd als een belangrijke overgang gezien. En de eerstvolgende hele grote overgang daarvan is de industriële revolutie. En waar je dus inderdaad, wat jij zegt, de jager-verzamelaar deed in feite alles. Iedereen deed alles. En dus als collectiefje deden ze alles. Vervolgens werd dat, toen we landbouw gingen bedrijven, werden allerlei functies, zeg maar, verdeeld. Dus de een die verbouwde het graan en een tweede die bakte daar brood van, of er zat dan weer een molenaar tussen. Dus er werden allemaal functies in feite verdeeld over een gemeenschap. Maar die bleven ergens nog wel met elkaar in verbinding, in kleine dorpen en in kleine steden. Dus je wist waar het graan vandaan kwam. Je kende de boer en de molenaar en de bakker. En dat gold in feite voor alles. En toen kwam de industriële revolutie en toen werden zelfs arbeidshandelingen opgedeeld. De arbeidsdeling. Dus niet de verdeling, maar de deling. Dus echt, bij wijze van spreken, het bakken van het brood werd niet meer door één iemand gedaan. Maar het werd gemechaniseerd, geautomatiseerd. En allerlei losse handelingen, daar werd dan hooguit nog een mens op gezet. Totdat die ook overgenomen kon worden door een machine. En dat proces zien we natuurlijk steeds verder doorgaan. Waardoor er eigenlijk ook echt helemaal geen verbinding meer is in het hele maakproces tussen mensen en het eindproduct. En alles wat nu in de wereld, zeg maar, te koop is, van auto's tot meubilair tot kopjes, dat wordt niet meer door een mens gemaakt. Niemand heeft daar meer een connectie mee. Dus we zijn in zekere zin allemaal ongelooflijk overbodig geworden. En bijna alles wat we zijn gaan doen is met een term die de filosoof Ad Verbrugge volgens mij heeft geïntroduceerd, ontlijfd. We zijn in hoge mate een ontlijfde samenleving. En dus we hebben contact in heel veel gevallen zonder dat we elkaar zien, via de telefoon, via Skype, via Zoom enzovoort. We werken aan dingen waar we niet één op één meer verbinding mee hebben. Alles, ons lijf is in zekere zin overal overbodig geworden. En dat kan alleen maar als je dat lijf ook daadwerkelijk uitzet. En dus als je niet meer gaat voelen. Dus ik denk dat dat hele proces ook samengaat met dat vervreemd raken van je lichaam. En dat het wakker worden van je lichaam door wat dan ook, door een verlangen wat ergens gewekt is, of een crisis die je krijgt, of wat dan ook, dat lichaam weer mee wil doen, dan pas je dus ook niet meer in dat systeem. Dan ga je rot voelen inderdaad. Hè? Wat jij ook bijvoorbeeld hebt gevoeld, zo van ik zit hier nu wel in dat notariskantoor, dan heb ik wel heel veel zinvolle dingen gedaan. Maar heb ik er nou echt nog een verbinding mee? Resoneert mijn lijf eigenlijk nog met wat ik doe?
Ja.
En jouw antwoord was uiteindelijk nee, niet meer.
Nee, klopt. Ja. Maar dat is dus ook een deel van de antwoord op de vraag van wat weerhoudt ons van ons hart te volgen. Dat als we dat willen, dan zullen we ook vooral in ons lichaam moeten zitten om te voelen. Hè?
Ja.
Alleen we hebben een systeem gecreëerd die ons ver van ons lichaam houdt.
Ja.
En
bijna de voorwaarde van het systeem is dat wij ver bij het lichaam vandaan blijven.
Ja, exact. Exact. En dat is,
kijk, als al die mensen die in grote kantoorpanden wat dan ook aan het doen zijn. Ik bedoel van, ik weet niet wat ze allemaal in die grote kantoorpanden doen. En nu mag, al die mensen die nu thuis kunnen werken, die werken dus achter een scherm. Als al die mensen echt zouden gaan voelen wat ze voelen, dan kunnen ze hun werk niet meer doen.
Nee.
Dan ontdekken ze allemaal dat ze ergens gewoon ongelukkig zijn, niet gezien voelen, enzovoort, enzovoort. Dus het feit dat ze dat doen, doen ze bij de gratie van het niet voelen in hoge mate.
Ja, daar ben ik helemaal mee eens. Het gekke is dat ik dus de afgelopen weken in mijn afscheidstournee bij kantoorpanden ben langsgegaan om koffie te drinken en afscheid te nemen. En ik merkte gewoon dat als ik in zo'n ruimte zat, alleen maar in zo'n ruimte zitten, binnen een half uur was mijn lichaam was helemaal uit.
Ja, precies. Ja.
En omdat ik dus de laatste maanden heel veel de natuur wandel en heel veel, en dan wordt mijn lichaam helemaal blij.
Ja.
En ik dacht echt van, hoe heb ik dit al die tijd? Ik heb al dagen gemaakt van 12, 14 uur op een dag in zo'n kantoorpand zitten. Ja. Maar wat je zegt klopt, het kan maar op één manier door het gewoon uit te zetten.
Door niet te voelen.
Door niet te voelen.
Ja, precies.
Ja. En dat weerhoudt ons ook van het volgen van ons hart.
Ja, en dan zeg ik er als coach en therapeut nog bij, dat het inderdaad ook echt voor heel veel mensen ongelooflijk lastig kan zijn om überhaupt dat gevoel aan te zetten of te gaan voelen. Omdat je op dat moment niet meer kunt besluiten wat je wel en wat je niet wilt voelen. En dus als je bijvoorbeeld wel wil gaan voelen dat je, wij zitten hier opnieuw bij een haardvuur, echt binnen wilt laten komen dat haardvuur, die straling enzovoort en het genot en de geur en alles. En je gaat gaandeweg zeg maar jezelf openen voor al die fijne sensaties. Dan ga je hoe dan ook, vroeg of laat, ook je eigen pijn weer voelen. Je kunt niet zeggen ik wil het fijne wel voelen en dan de pijn of de angst of het verdriet niet. Dat komt dan ook mee. En dan kan dat zo groot zijn of zo ontredderend zijn. Of je kunt er zo geen raad mee weten dat je denkt, nou, dan maar niet. Ja. Dan maar gewoon uitgaan. En dan liever gewoon 3 uur 's avonds achter een scherm zitten. En dan verdoofd te bed gaan. Dan echt voelen.
Ja, precies. Want daar zit dus een element van controle in. Want je hebt dus geen controle over wat je gaat voelen.
Nee.
En dat vinden we spannend en eng.
Ja.
En angst van en als het nou eens heel vervelend kan zijn, dan is waarschijnlijk ook geen weg meer terug. Ja, wat dan inderdaad. Ja.
Ja.
Ja. Ja. En dat zijn dus de dingen die ons weer houden.
Ja.
Om echt te voelen.
Ja. Dus zou een deel van het antwoord ook kunnen zijn, of een uitvloeisel van de vraag. waarom gaan niet meer mensen hun hart volgen als het uiteindelijk in jouw verhalen die jij hebt gehoord met van mensen, blijkt een hele goede gevolg te hebben. Mensen worden gelukkiger en blijer enzovoort. Dat het bijna een soort opdracht is van laten we mensen proberen in deze tijd te begeleiden op een veilige manier naar meer en meer voelen, naar meer en meer lijfelijkheid, naar weer echt verbinden met de natuur, met verbinden met de natuur die je bent. verbinden met je voedsel. En in zekere zin worden we nu gedwongen om allerlei dingen niet te doen. Geeft ook een kans om misschien ons juist weer te gaan verbinden met natuur, met voedsel, met elkaar. En dat voelen echt weer, zeg maar, een bedding te geven.
Nou, ik denk wel, als ik kijk, want ik had natuurlijk ook een kantoorbaan. En dat door corona heel veel mensen thuis werken, dat je in die zin wat meer kan voelen. Doordat je, als je thuis werkt en je voelt even van, oh, ik wil even een ommetje maken. Ja. Of ik ga even, ik laat het nu maar even bewijzen van de ramen zemen. Dan ga ik dat doen. Dan kan dat ook, hè, over het algemeen. Dus dan geef je al ietsje meer ruimte aan het lichaam. En geef je iets meer ruimte aan ernaar te luisteren. Dus dat is op zich een goede ontwikkeling.
Ja.
Alleen, maar wat ik nog wel interessant vind, is wat je zegt over, laat zeggen, de structuren die we hebben ontwikkeld. Dat uiteindelijk, laat zeggen, bovenaan de structuren, dat we vooral mensen zitten die heel hoofdig zijn. Hè? Dus die op een bepaalde manier tegen het leven aankijken. Of in ieder geval of op een bepaalde manier denken.
Ja.
Vaak niet heel erg in contact met hun gevoel. Want dat systeem, dat type mensen is onbetrouwbaar. Of in ieder geval onvoorspelbaar.
Ja.
En dus niet handig.
Ja.
En zo heb ik het altijd ervaren ook, hoor, dat uiteindelijk ook een soort structuren waren van onderdrukking. En wat me altijd verbaasd heeft, is dat de mensen die dan, zeg maar, onderdrukt worden, dat 9 van de 10 dat ook gewoon prima en heel fijn vinden.
Ja, ja.
Maar misschien past dat ook wel in dit verhaal.
Dat denk ik, ja.
Ja.
Want in zekere zin geeft dat ook veiligheid.
Ja.
Dat zie je, wij hadden in het voorgesprek, we hebben regelmatig gesprekken over dierentuinen. Dat is op een manier vaak een metafoor tussen jou en mij.
Ja, klopt, ja.
Waar we alles in kunnen terugbrengen. Maar ik denk inderdaad dat je dieren die in gevangenschap geboren worden, als je de kooi openzet, bij wijze van spreken, dan blijven ze die kooi toch als veilige ruimte zien. En ik denk dat dat voor mensen ook zo geldt. Hè? Dat de onderdrukking of de kooi waarin ze zitten, hen ook de veiligheid geeft waarbinnen ze zich nog het beste kunnen handhaven. En dat zelfs zou die deur open gaan, zo van, nou, je mag ook iets anders gaan doen. Ja, eigenlijk gewoon niet meer weten hoe dan wel. Zoals een leeuw dan in het, die zijn hele leven in een dierentuin heeft gezeten, waarschijnlijk ook niet meer weet wat hij moet doen.
Ja, ja. En dat is ja, in zekere zin een heel verdrietig beeld.
Dat is een heel verdrietig beeld, ja. Ja, ja. Dat klopt, ja. En ik denk ook wel, en dat wil ik ook wel gezegd hebben, zonder daar nou heel uitgebreid op in te gaan, maar ik denk ook wel dat van deze mechanismen in onze tijd, en misschien al veel langer, ook echt wel grof misbruik wordt gemaakt door de machten achter de machten. Ik bedoel, zonder nou meteen helemaal naar complottheorieën te gaan, weten we wel dat de mensen die echt heel veel bezitten, ook echt in termen van geld en goed, en onroerend goed, en in feite alles bezitten, die hebben heel veel macht. Die hebben ook belang bij dit type mens. Die hebben ook belang bij een grote slaafse bevolking. En dus ik denk ook daadwerkelijk wel dat we te maken hebben met grote krachten die achter de schermen dit heel graag in stand willen houden. En misschien zelfs wel willen vergroten. En dus de neiging nu ook om eigenlijk al van het begin van de coronatijd mensen juist weer meer en meer alles in hun eentje achter een scherm te laten doen. We gaan niet meer vergaderen, we mogen niet meer bij elkaar komen. Alles moet achter een scherm. Dus we worden letterlijk afgeschermd. Of beschermd zou je bijna kunnen zeggen. Achter schermen gezet. Dat zeg maar de machthebbers wel heel goed uitkomt. Ja. En dat we daarin, zeg maar, gedwee en volgzaam worden. Ja, we, maar een groot deel van de mensheid.
Ja, ja. Eigenlijk is dat dan een soort het systeem, om zo maar te zeggen, die weer een tandje strakker wordt aangetrokken, als het ware.
Ja, ja. On purpose.
On purpose, ja.
Ja.
Ja, dat.
En dat betekent ook, dat het goede nieuws zou kunnen zijn, dat een vorm van protest daartegen, of bijna het verzet tegen dat systeem is, ga nou gewoon voelen.
Ja, ja, dan voel je dat het niet klopt.
Ja, dan voel je ook dat het niet klopt. Maar weet ik veel, alles wat je maar kunt verzinnen, ik bedoel, al is het maar op blote voeten in je tuin 's ochtends eventjes 5 minuten staan, is eigenlijk al een daad van verzet tegen dit mechanisme.
Ja, 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 ja.
Hoe meer je gaat voelen, hoe meer je bewust wordt van de keuzes die je kunt maken. Hoe groter je nog hele kleine autonomie uiteindelijk weer kan groeien.
Ja, weet je, en wat mij opvalt, hè, is dat als je dit nu zo zegt, hè, dan inderdaad zullen mensen, niet iedereen, maar een aantal mensen denken, ja, dat is een complottheorie. En dan wat mij dan opvalt, is dat mensen meteen ophouden met denken. Ja, dat is ook een soort mechanisme.
Ja, ja.
Dat vind ik ook heel opvallend.
Ja.
Van, ik denk dat dan, nou, laten we gewoon is dat die exercitie helemaal maken. En dan kan ik achteraf wel eens kijken hoe dat voelt voor me.
Ja.
Want we weten eigenlijk, dat is natuurlijk van alle tijd. Want we weten dat begin 19e eeuw of 1910, dat de farmaceutische industrie is als het ware door het grote geld is gekaapt. In de zin dat de natuurlijke geneeswijzen, die stonden op 1 en de synthetische industrie op 2. En binnen 10, 15 jaar tijd is het omgedraaid.
Ja.
En sterker nog, de natuurindustrie is weggezet als kwakzalvers.
Ja.
En we weten dat gewoon met belangen te maken heeft.
Ja, tuurlijk.
We weten dat, I don't know, ik noem maar, afgelopen jaar gaat er iets van 5 triljard aan subsidie naar olie, naar fossiele brandstoffen. En 250 miljard, dus een fractie daarvan, naar groene energie.
Ja.
Dus we weten dat de rijken / de machthebbers gewoon dingen naar hun eigen hand zet.
Ja,
en dat is ook menselijk, want dat doet iedereen.
Ja, precies.
Maar als je dat dan hardop uitspreekt, dan mag dat ineens. Althans, dan wordt het vaak in een hoek gezet. Dat vind ik ook een interessant mechanisme.
Zeker.
Maar dat heeft misschien ook wel hierbij mee te maken.
Ja. Nou ja, kijk, ergens wil je wel, denk ik, als mens een soort van veilig wanen in dat kooitje. Maar je wil niet te horen krijgen dat je in een kooi gezet bent.
Ja, ja, ja. Ja.
Dus op het moment dat je dan zou moeten toegeven aan jezelf, dat je eigenlijk gewoon geknecht bent door machten die jou uitbuiten. Dat is natuurlijk wel een harde realisatie. Dus liever hou je dat verhaal erbuiten. Dan kun je gewoon in die kooi waarin je leeft je nog redelijk vrij wanen. Maar ik heb altijd gezegd, ook vanaf het begin van de hele coronasituatie, het idee dat niet, zeg maar, op een of andere manier door onzichtbare, voor ons onzichtbare agendas wordt gedreven. En dus door complotten. Complotten is niks anders dan plannen die mensen smeden waar andere mensen niet van weten. Het is ongelooflijk naïef om te denken dat het niet zo zou zijn. Het probleem is alleen dat heel veel complotdenkers dan meteen menen te weten wat en wie en hoe en waar en hoe de hazen lopen. Ik denk, nou, ik weet niet helemaal zeker of wij dat vanuit ons perspectief kunnen zien. Maar dat het zo is, lijkt me bijna historisch onontkoombaar. We weten dat geld en macht altijd corrumpeert. Mensen worden niet per se mooiere mensen als ze over heel veel macht en heel veel geld beschikken. Volgens mij is er nu inmiddels ook wel heel veel duidelijk dat inderdaad gewoon de belangen. Laat ik zo zeggen, het gaat niet over de gezondheid en het welzijn van jou en mij.
Nee, dat zo voelt dat ook helemaal niet voor mij. Sterker nog, en al helemaal niet voor mijn kinderen. Dat doet me nog het meeste pijn, want ik denk, mezelf red ik nog wel.
Ja.
Alleen dat we onze kinderen laten opgroeien in
deze
bizar. Angst, in deze, dat is echt... Ja, en het frustrerende is natuurlijk, we staan erbij en kijken ernaar. Dat maakt het frustrerend. Wat is er ook aan te doen? Hè?
Wat er denk ik aan te doen is ook wat jij doet en wat wij hier ook in Thesingen proberen te doen. Toch je hart of je diepere gevoel, zoals jij het noemt, volgen. En je realiseren, hè, wat ze in het Engels dan vaak zeggen, non-compliance. Dat is het antwoord, gewoon niet meedoen aan dat systeem. En dan hoef je niet per se, weet ik veel, met molotov cocktails ergens iets door de ramen te gaan gooien. Maar gewoon kijken waar je de ruimte kunt vinden om aan dat systeem niet mee te doen. En iets van eigen authentieke autonomie terug te vinden. Jij doet dat dan om straks met je gezin, hè, door met je gezin op pad te gaan voor een bepaalde tijd. Wij proberen dat door hier in Thesingen iets van een community te creëren. Gelijkgestemde mensen die samen verantwoordelijkheid willen nemen voor voedsel, voor gastvrijheid, voor bescherming van onze kinderen. Kun je daarmee dat hele systeem keren? Kun je daarmee de hele agenda's omdraaien? Nou, waarschijnlijk niet. Zelf heb ik eigenlijk geen andere doelen of hogere doelen dan kijken of we er doorheen kunnen komen. Of aan de andere kant kunnen komen. Vroeg of laat moet het volgens mij dat hele machtsbeluste systeem dat mensen uiteindelijk gewoon houdt bijna als soort intensieve menshouderij. Dat moet een keer knappen. Dat moet een keer van binnenuit volgens mij omvallen. Weet alleen niet wanneer. Nee. En ik hoop gewoon dat ik aan de overkant kom met mijn gezin en met mijn verliezen.
Ja, ja.
En daar doe ik alles aan.
Nou ja, dat doet me overigens wel denken aan zeg maar, lijden met een leeg hoofd. Dat in onze hoofden zitten de overtuigingen en de beliefs. En eigenlijk onze hele wereld zit vast aan hè, dus er wordt bij elkaar gehouden overtuigingen. Ja. En of het nou daadwerkelijk het geloof is, of het is de geloof in de wetenschap, of de geloof in tech. Als je steeds meer naar dat lichaam gaat en steeds meer dat hoofd kan uitzetten, ga je steeds meer zien dat het allemaal illusie is. Ja. Dat zijn illusies. Ja. En wat ik wel zie is dat er steeds meer gaten worden geschoten in die in dat net, zeg maar. Wat
illusoire werkelijkheid.
Ja, ja. En door de tegenbeweging gaat het net zich ook steeds strakker aantrekken. En dus dat is denk ik wat we nu ervaren. Het wordt strakker en strakker. Maar er komt een moment, want dat bewustzijn wat in alle mensen zit, ja, dat wil expanderen. Dat wil eruit.
Ja.
Ja, en wat je net ook zegt, het kan niet anders dan dat ook gaat gebeuren.
Ja.
En dat we dus loskomen van de overtuigingen. En ik snap ook de angst, want wat komt er dan voor in de plaats?
Zeker.
Ja.
Ja, ja.
Maar ik denk dat we daar dus heel veel kunnen leren van vorige generaties. En dan praat ik over heel lang geleden, over jagers en verzamelaars en misschien nog wel daarvoor. Van hoe zij dat toen deden. En natuurlijk is het zo dat we heel veel mensen zijn en dat we iedereen gevoed moet worden. Dus de uitdagingen zat, om zo maar te zeggen.
Ja.
Alleen één ding wat je zeker, die uitdagingen ga je niet tackelen door alles te herhalen.
Nee inderdaad. Nee.
Dus we zullen met elkaar dat onzekere moeten gaan omarmen. En niet alleen, maar ook in het onderwijs en ook in op de universiteiten en ook als business. En gewoon durven vanuit die onzekerheid te kijken. Ik zeg ook wel eens, iedere dag is een leeg blad.
Ja.
En dat leeg blad gaat zich iedere dag weer, kan je vouwen in allerlei soorten richtingen. En de volgende dag is het weer leeg.
Ja.
En dan gaan we weer kijken.
Ja.
En met dat lege hoofd, dan als je er zo naar kijkt, dan is iedere dag weer een veld vol mogelijkheden.
Ja.
En ik denk ook door dit gesprek zoals dit. Doordat we, ik zeg ook wel eens, don't think before you speak, but don't speak before you think. Nee, maar bedoel
meer van... Op school eigenlijk te horen dat je altijd eerst moet nadenken voordat je praat. Hè?
Ja.
Daar worden we al op verkeerde been gezet.
Precies. Gewoon praten.
Ja.
Laat dat bewustzijn, dat wil eruit.
Ja.
En ga daarna erover nadenken.
Ja.
En dan ontstaan er in één keer dingen die je van tevoren niet had kunnen bedenken. Want je kan ze ook niet bedenken namelijk.
Nee klopt. Nee.
Dat is heel interessant.
Ja, ja. Ja, want je zou kunnen zeggen dat alles waar we nu mee geconfronteerd worden en de samenleving die we hebben, dat die is volledig bedacht. En dat is allemaal komt voort uit denken, uit analyse, uit begrijpen en dus ook grijpen. Het is een hele grijpende, controlerende samenleving, zeg maar, die alles wil vastleggen in protocollen, in cijfers, in meetinstrumenten. Alles moet in de greep, zeg maar. Terwijl leven is per definitie eigenlijk gewoon onbegrijpelijk, ongrijpbaar, onverwacht. Maar het unieke en het eenmalige, daar hadden we net in het voorgesprek ook even over. Het wonder zou je bijna kunnen zeggen, dat kunnen we in onze samenleving eigenlijk helemaal geen plek geven. Alleen maar dat wat herhaalbaar is. Alleen maar wat past binnen de structuren. Alleen maar wat meetbaar is. En hoe dat vraagt, ja, dat vraagt inderdaad volgens mij toch wel, hè, kom ik toch wel weer terug bij dat woordje moed, om daar op een gegeven moment dan ook een keuze in te maken.
Ja.
Zeggen zo van, hè, bijvoorbeeld, wij staan nu echt wel voor de keuze, hoe gaan we eigenlijk verder met kinderen en school?
Mm-hmm.
Willen we ze eigenlijk wel in dat systeem laten opgroeien? Waar maakt school ze nou precies klaar voor dan?
Ja, nee, maar ik heb precies hetzelfde. En ik denk, ik wil mijn kinderen klaarmaken voor onzekerheid.
Ja, precies.
Ja. Ja. En toen ik gisteren op school...
Nou, dan moet je niet op school zijn.
Nee, maar toen ik gisteren op school kwam, werd het van mij bevestigd. Dat ik dacht van, oh ja, nee, natuurlijk, zo was school inderdaad. Ja, ja. Alles herhalen.
Ja. Ja.
Terwijl daar leer je natuurlijk helemaal niks van.
Nee.
En nog los van de vraag of de informatie ze krijgen altijd maar wat kloppend is.
Nou ja, vraag stellen is een beantwoord. Precies.
Maar ja, ja, nee, maar dus, we zijn al een beetje aan het eind, Boer. Ja, gaat hard.
Time flies when you have fun.
Ja, Maar wel interessant, hè? Dus de vraag van wat weerhoudt ons van om ons hart te volgen?
Ja.
Dat we dan eigenlijk uitkomen op dat het niet eens zozeer een individuele vraag is, als wel gewoon een collectieve vraag.
Ja, absoluut. Ja.
En dat er machten en aan het werk zijn en ook systemen zijn ontstaan in de loop der jaren en de tijd. Want we zijn uiteindelijk ook creatures van habit, hè? Dus
zeker,
gewoontedieren.
Ja. En dat gaat heel snel, hè? Ja. Volgens mij hadden we het in de eerste uitzending ook over het fenomeen conditionering. Maar dat zie je gewoon, dat zie je nu al, zeg maar. Dat in 2 jaar coronatijd, hoe we geconditioneerd zijn tot ander gedrag.
Ja.
Moet je kijken wat er over 10 jaar, of de kinderen die in deze tijd opgroeien, hoe die dus al totaal ander gedrag en een ander wereldbeeld hebben. Een bepaalde richting op. In dit geval, wat mij betreft, niet de goede richting op. Maar dat geeft dus ook kansen naar kinderen en mensen weer meenemen naar de onzekerheid.
Ja.
En naar het leven zelf. We kunnen dat wel weer leren.
Absoluut, absoluut. Dat is ook iets waar ik heilig van overtuigd ben. Dat zit uiteindelijk in iedereen. Alleen iedereen zal, is het niet in dit leven, in een volgend leven, daar wel op dat punt gaan komen. Dat is wel mijn diepere gevoel.
Ja. Ik hou me vooral bij dit leven. Met mijn handen al vol aan.
Heel goed, heel goed. Ja. Hey, dank weer, Moelen. Ja. Nou,
je blijft welkom, dat weet je.
Ja, zeker. En als ik weer een aantal gesprekken heb gehad en weer denk van hey, ik moet naar Moelen om even het weer te spiegelen en wat reflectie op te krijgen, dan...
Ja. Ja, altijd welkom.
Ja.
Ik ben heel welkom hier altijd.
Yes, zo voel ik me ook. Ja, lieve luisteraars, dat was hem weer. Een mooi gesprek met Moelen Ietsma over de bevindingen van de afgelopen tijd in het kader van deze podcast Leiden met een leeg hoofd. En dit is de eerste aflevering die ik upload en edit in Mallorca, waar ik nu woon met mijn gezin. Is ook nog leuk om even te melden. En heb je vragen of opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze podcast, feel free om het even een mail te sturen naar info@casperjones.nl. En heeft je geïnspireerd of anderszins resoneert het bij je, luister dan ook naar mijn andere podcasts in deze serie, waar ik allemaal mensen spreek die een diepere gevoel durven te volgen, dat we ook weten om te zetten in daden. Kortom, pioniers die mij inspireren. Graag weer, tot de volgende. Ciao.